Goedemorgen, beste mensen. En ik zie jullie, jullie hebben iemand meegebracht. Gezellig, leuk. Namens de kerkraad, hartelijk welkom in deze dienst. Mevrouw Marianne de Bruin uit Molenaarsgraaf gaat vandaag voor. En jullie hebben hem al gehoord, Jacob van Nes bespeelt het orgel. En Fouk doet de lezing, die zit daar. Ja, ik zie dat het liedboek ligt daar al klaar. Na afloop drinken we koffie in de kerk. De collecte. De eerste rondgang is voor de vrienden van de Amphia, de tweede voor de kerk en bij de uitgang voor het restauratiefonds. Volgende week zondag is het dienst in de kerk te Maden. We beginnen vanochtend met Psalm 117. In die mogelijk zingen we deze liederen samen. Ik wens u allen een goede dienst toe en Marianne, jou wens ik God zegen toe.
Deze dienst zijn we een ogenblik stil en in de stilte voor ons hart en onze gedachten op naar God en daarna leggen we deze dienst in zijn hand. Onze hulp en onze verwachting zijn van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw blijft, van generatie op generatie en die nooit loslaat. Het werk waar zijn hand aan begon. Genade is er en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We vervolgen deze dienst met te zingen uit lied 632, het eerste vers. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. Thank you. zullen we ons verootmoedigen voor de Heer, onze God. Laten we samen bidden. Almachtige Heer in de hemel, dit is de dag die u gemaakt heeft en aan ons heeft gegeven. En daarom willen we u loven en prijzen en danken voor uw liefdevolle zorg voor ons allemaal, jong en ouder. We danken u dat we op deze dag hier in de kerk mogen zijn. Heren, dat is niet vanzelfsprekend. Het is niet vanzelfsprekend dat uw goedheid over ons is. Dat u ons alles geeft wat we nodig hebben. Dat u ons zegent met overvloed, met veiligheid, met mensen om ons heen. Heer, want wij zijn mensen die dat allemaal niet zomaar verdienen. U bent ons genadig. U hebt het goede met ons voor, ook al zijn wij zo vaak eigenwijze kinderen van u. Kinderen, maar toch. Heer, we kiezen zo vaak onze eigen weg. Denken dat we het zelf wel weten. En we bidden u, vergeef ons als dat zo was. Vergeef ons als u niet altijd de eerste plek hebt in ons leven. Want daar heeft u wel recht op. Hierin wilt u het niet laten bij vergeven. Verander ons ook. Door de kracht van uw Heilige Geest. Zodat we de weg zullen gaan die u ons wijst. Uw weg. De weg die naar het leven leidt. We danken u voor Jezus Christus. Die vergeving mogelijk maakt. En wij bidden u. Help ons om achter hem aan te gaan. Dat bidden wij u in zijn naam. Amen. Het is Gods verlangen dat wij zullen leven zoals hij het bedoeld heeft. En in de Bijbel staan heel veel gedeelten waar God dat aan ons duidelijk maakt. Hij zegt niet nou bedenk maar eens wat. Nee, hij laat het ons weten. En een van die gedeelten is Romeinen 12 en ook wat uit Romeinen 13. En ik lees een aantal versen daaruit die ons duidelijk maken wat God van ons wil. Daarna zingen we Psalm 17 en daarvan het tweede vers. Gehoorzaam aan uw heilig woord gaan wij op uw wegen. Gods wil voor ons leven. Paulus schrijft daar aan de christenen in Rome en wij kunnen dat gewoon wel op onszelf betrekken. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig als u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers. Zegen hen en vervloek hen niet. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Als uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, die heeft de hele wet vervuld. Amen. Thank you. Voor we uit de Bijbel lezen, bidden wij God om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest. Zullen we samen bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, dank u wel dat we hier mogen zijn, in de kerk, verbonden met christenen wereldwijd die op deze dag samenkomen, om uw woord te horen, om de lofzang gaande te houden en om onze gebeden voor uw troon te brengen. Dank u wel dat we uw woord mogen hebben, dat we daarin vrijheid uit mogen lezen. Heren, als we dat vanmorgen zullen doen, bidden we u, licht ons bij met uw geest. Geef ons wijsheid en inzicht, zodat we het zullen begrijpen. En dat we er ook iets aan zullen hebben in het leven van elke dag. In het werk, op school, thuis, overal. Dat we uw woord mogen zien als richtingwijzer in ons leven. Dat dat woord in ons leven zo belangrijk zal zijn, dat andere mensen aan ons zullen zien dat we er een van u zijn. Dat we bij u horen. Heer, wees zo aanwezig met uw geest. Open ons hart, zodat we uw woord werkelijk zullen horen. Heer, en dat u alle lof en alle eer zult ontvangen in deze dienst. Dat bidden wij u. In de naam van Jezus Christus, onze Heer en Verlosser. Amen. We hebben vanmorgen twee schriftlezingen. De eerste is uit het Oude Testament, uit het boek van de profeet Jesaja. En als u deze lezing hoort, zult u misschien wel denken, nou, dat is wat wonderlijk om dit te lezen. Waar komt het vandaan? Maar gaande de preek zult u ontdekken waarom ik dit gekozen heb. En als we uit Jesaja hebben gelezen, zingen we uit lied 991, de versen 3 en 7. Die woorden horen eigenlijk ook bij wat er staat in Jesaja 56.
Ik lees voor u uit Jesaja 57, vers 4 tot 9. Want dit zegt de Heer, de ene die mijn Sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, hem geef ik iets beters dan zonen en dochters. Een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam. Een naam die onvergankelijk is. En de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden, om hem te dienen en zijn naam lief te hebben. Om dienaar van de Heer te zijn. Ieder die de Sabbat in acht neemt en niet ontwijdt. Ieder die vasthoudt aan mijn verbond. Hem breng ik naar mijn heilige berg. Hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed. Zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Mijn tempel zal heten huis van gebed voor alle volken. Zo spreekt God de Heer. Die bijeenbrengt wie uit Israël verdreven waren. Ik breng er nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn.
Thank you.
gaan lezen uit Handelingen 8, het verhaal van Filippus en de Ethiopiër. En dat begint bij vers 26. Maar eerst lees ik een klein stukje, een beetje hinkstapsprong, uit het eerste gedeelte van dat hoofdstuk. Om aan te geven van in welk raamwerk staat dit verhaal nou. Er staat in Handelingen 8 vers 1, 4, 5 en 8 het volgende. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En die dag, dat is nadat Stefanus, een diaken die vol was van geloof, gestenigd was. Ze werden alle verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen, die bleven kennelijk in Jeruzalem. Zij die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. En daar komt hij. En Filippus daalde af naar de stad Samaria en predikte hun Christus. Daarover, dat is heel mooi, ontstond grote vreugde in die stad. Dat zegt Handelingen. Na het Pinksterfeest is er dus een gemeente ontstaan in Jeruzalem en al snel wordt die gemeente in haar bestaan bedreigd. Waardoor? Door vervolging. Stefanus, de discipel die vol passie en enthousiasme het evangelie verkondigt, wordt gestenigd. En dan voelen heel veel christenen zich niet meer veilig in Jeruzalem en ze verlaten Jeruzalem en één van hen is Filippus. En Filippus komt terecht in Samaria. Het is heel grappig eigenlijk om te zien dat de tegenstanders van het geloof in Jezus Christus, die proberen als het ware dat vuur wat is opgelaaid met Pinksteren, dat proberen ze uit te trappen. Nou, ik weet niet of jullie wel eens een vuurtje uitgetrapt hebben, maar wat gebeurt er dan? Hoe harder je trapt, overal vliegen de vonken heen. Ze probeerden dus het vuur van de geest uit te trappen, maar in hun ijver bereiken ze het tegenovergestelde. Want die vonken vliegen alle kanten op naar buiten Jeruzalem en een van die vonken is Filippus en die komt terecht in Samaria. En wat gebeurt daar? Daar laait die vonk op en het wordt een enorm vuur. En dan komen wij het verhaal binnen. En spreekt God tot Filippus. Handelingen 8, vers 26 tot en met 40. Lees me.
Filippus en de Ethiopiër. Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Filippus deed wat gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoog ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De geest zei tegen Filippus: ga naar die man daar in de wagen. Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopiër antwoordde: hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het gedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. De eunuch vroeg aan Filippus: kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schriftige tekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was en de eunuch zei: "Kijk, water, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?" Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de Heer Filippus en nam hem mee. En de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. Filippus kwam terecht in Azotus. Vandaar reisde hij verder en verkondigde in alle steden het evangelie, totdat hij in Caesarea aankwam.
Iedereen zoekt u, lied 837, vers 1 en 4. Dat zingen we voordat we over dit verhaal gaan nadenken. Van onze Heer Jezus Christus. Handelingen 8 vertelt ons over de ontmoeting tussen twee mannen. De eerste is Filippus, wij zouden hem een dominee noemen. Een prediker, zegt de Bijbel. Hij was een Jood en hij reisde rond en overal preekte hij over Jezus. En we krijgen ook een tweede man in beeld. Hij is in Jeruzalem geweest. In onze woorden, hij is in de kerk geweest, in de tempel. Hij heeft geen naam. Die heeft hij wel, maar die blijft onbekend. Een anonieme Ethiopiër, zou je kunnen zeggen. Hij zit in zijn rijtuig en hij leest uit een boekrol. En wat hij leest, hij snapt het niet goed. Waar gaat dit over? En dat komt wel meer voor, toch? Wanneer je de Bijbel leest, in de kerk of thuis, misschien op een kring, dat je je wel eens afvraagt, waar gaat dit nou over? Wat wordt hier nou bedoeld? Eigenlijk snap ik het helemaal niet goed. Een vreemdeling in Jeruzalem. Zo kun je die Ethiopiër eigenlijk wel typeren. Hij was een hoge ambtenaar in dienst van de koningin van Ethiopië. Hij was schatbewaarder, zegt de Bijbel. Wij zouden zeggen minister van Financiën. En hij is naar Jeruzalem geweest om God te aanbidden. Nou, dat ligt niet helemaal voor de hand. Want deze Ethiopiër hoorde niet bij het volk van God. Hij was een buitenstaander. Een man met achterstand als het ging om het Joodse geloof. En toch. Toch is die gekomen om God te aanbidden. En hij zal een heel eind onderweg naar God. Hij heeft er veel voor over gehad. Een reis van zo'n 2000 kilometer. En als hij Filippus ontmoet, is hij alweer op de terugweg. In Jeruzalem heeft hij een boekrol gekocht. En in die boekrol staan woorden van de profeet Jesaja. En deze Ethiopische man gebruikt zijn reistijd om in die boekrol te lezen. Kennelijk kan hij niet wachten totdat hij weer thuis is. En hij leest hardop. Daar hoeven we ons niet over te verbazen, want dat deden ze vroeger. Dat is heel gewoon. Deze onbekende man uit Ethiopië is een zoeker. Maar God is ook naar hem op zoek. Eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen, God heeft hem al gevonden. Alleen hij weet het nog niet. Dit is het verhaal van de zoekende God. En met deze God begint ook alles. Je zou kunnen zeggen, als je dit verhaal secuur leest, dan ontdek je, eigenlijk heeft God hier de regie. Alle details in dit verhaal roepen dat. Let maar eens op het begin. Daar zegt God door de geest tegen Filippus: Filippus, je moet naar die weg gaan tussen Jeruzalem en Gaza. Nou, Filippus zou zelf nooit op dat idee gekomen zijn. Een verlaten weg. Op het heetst van de dag. Dat doe je niet. Maar die weg is niet helemaal verlaten. Er rijdt een wagen en de geest spoort Filippus aan. Ga eens bij die wagen lopen, Filippus. Ja, die wagen waar die donkere meneer op zit. Dat is iets om vast te houden. Want het kan heel lastig zijn om een gesprek te beginnen over dat wat je gelooft. Dat is ook niet zo erg in. Wij laten elkaar graag vrij. Jij gelooft dit, ik geloof dat. Laten we er niet moeilijk over doen. Is ook wel comfortabel voor onszelf. Maar we moeten niet vergeten dat wij een roeping hebben als christenen in deze wereld. Een roeping zoals Filippus die ook heeft. En hier creëert God eigenlijk een opening voor Filippus om iets te delen van wat hij gelooft, van wat hem bezighoudt als christen. En daarvoor moet Filippus een gevoeligheid ontwikkelen, zou je kunnen zeggen, voor de geest die tegen hem spreekt. En hoe doe je dat nou? Nou, ik denk door met God en dicht bij God te leven. Wie is God voor jou? Wil je er iets van delen? Vanuit het verlangen dat anderen ook Christus zullen leren kennen. Daar hoef je niet bang voor te zijn, want misschien is God al lang met die ene persoon bezig. Lang voordat jij ermee in aanraking komt, zoals hier. Die buitenlander, die de Bijbel zit te lezen. Een ander punt, wat wij ook mee kunnen nemen, zijn de woorden ga de weg op. En misschien moeten wij daar wel meer werk van maken. Naar buiten. In plaats van in ons eigen veilige bubbeltje in de kerk te blijven. Naar buiten om met de mensen die we in het gewone contact elke dag ontmoeten, iets te delen van wat ons beweegt, van wie Christus voor ons is. Ik heb wel eens iemand gehoord die zei, doe dat desnoods met woorden. Soms kun je gewoon door hoe je bent, hoe je je gedraagt, de taal die je spreekt, al laten zien dat je er een van Jezus bent. Nou, Filippus hoort die man lezen. En als hij op die wagen toestapt, zegt hij, meneer, begrijpt u wel wat u daar zit te lezen? Ja, nee, natuurlijk niet. Die Ethiopiër leest wat er staat, woorden, zinnen. Maar de tekst, de betekenis, blijft voor hem een gesloten boek. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder. Hij deed zijn mond niet open, hij werd vernederd. Hem werd geen recht gedaan. Wie zal vertellen over zijn nakomelingen? Hoe kan ik daar nou iets van begrijpen, zegt de man uit Ethiopië. Als er niemand is die mij dit kan uitleggen. Kom, stap in mijn wagen en vertel het mij. Over wie heeft die profeet het hier? Over zichzelf of over iemand anders? Ik vind dat die Ethiopische man opvallend goede vragen stelt. Zo to the point, dat Filippus eigenlijk gelijk met de preek kan beginnen. Het is een inkoppertje voor Filippus. En dan staat er heel letterlijk, hij, dat is natuurlijk Filippus, bracht hem de goede boodschap dat het Jezus is. De preek van Filippus is niet bewaard gebleven. Maar wij kunnen denk ik wel zo ongeveer raden waar die preek over ging. Over wie het gaat, zal Filippus gezegd hebben, nou over Jezus. Die profeet die vertelt al over het lijden en sterven van Jezus. Hij was machteloos, zoals een schaap ging die zijn dood tegemoet. Hij leek op een lam wat zich niet kon verdedigen. Hij is gestorven zonder kinderen na te laten. Geen nageslacht in wie hij voortleeft. Zijn naam wordt als het ware uitgewist. Alsof die nooit bestaan heeft, geen toekomst. Zo leek het, zegt Filippus. Maar het verhaal ging verder. Want het werd Pasen. Die Jezus die is opgestaan uit de dood. Hij leeft bij God. En zijn naam wordt wereldwijd genoemd en beleden. Hij heeft geestelijke zonen en dochters verwekt. De familie van Jezus is enorm. En al die familieleden dragen de familienaam. Christen. Dat komt van Christus. Nou, die preek van Filippus maakt diepe indruk op de Ethiopiër. Ik twijfel er niet aan of Filippus heeft hem ook verteld over de doop en over de Heilige Geest. En dat je daardoor bij de familie van Jezus gaat horen. Want die Ethiopiër zegt op een gegeven moment, kijk, water, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Ja, waarom niet? Even tussen haakjes, dat is weer zo'n detail waaruit je kunt opmaken dat God zich hier helemaal mee bemoeid heeft. Langs die verlaten weg, midden in de dorre, hete omgeving. Water, dat was daar heel schaars. Dat kan toch geen toeval zijn? Die man uit Ethiopië, dat verre, verre, verre land, waarvan ze in die tijd notabene dachten dat dat het eind van de aarde was en dat je er dan af zou vallen. Die man wordt gedoopt. En hier zie je eigenlijk heel letterlijk gebeuren wat met Pinksteren al was gezegd. De deur naar de wereld zwaait open. En het goede nieuws van Jezus komt tot de einden van de aarde. Het is zelfs tot in Drimmelen toegekomen. Nou, denken jullie misschien, ben je niet wat vergeten? Want er was toch iets met die man? Zeker. In dat korte stukje tekst wordt het maar liefst 5 keer genoemd. Deze man is een eunuch. Letterlijk iemand die ontmand is, seksueel onschadelijk gemaakt. Als vertrouweling van de koningin werd dat vroeger veiliger geacht. En dat was een ingrijpende ingreep. Deze man had een prachtige baan. Hij had een goed salaris, een goede opleiding. Hij las Grieks. Hij had het allemaal. Maar de Bijbel zegt, hij was als een dorre boom. Onvruchtbaar. Hij zal nooit kinderen verwekken. En daarom zal zijn naam uitsterven. Nooit vader geworden. Opa. Wie zal er nog aan hem denken? Wie zal zijn naam nog noemen? Geen toekomst. En in die tijd, in het oosten, was dat echt een verschrikking. Deze verminkte en beschadigde man moet diep van binnen geraakt zijn. Door die sprekende profetie van Jesaja, want ging dat ook niet over hem? Wie zal vertellen over zijn afkomst? Hij is in Jeruzalem geweest om God te aanbidden. En ik vraag me af hoe het gegaan is. We weten het niet. We kunnen er alleen maar naar gissen. Was dat een teleurstelling geweest? In het Bijbelboek Deuteronomium kun je lezen dat eunuchen niet in de tempel mochten komen. Verboden toegang. Heeft deze man alleen op een afstandje mogen toekijken? En gevoeld, ik sta hier buiten. Ik hoor er niet bij. Misschien heeft hij gedacht, zal ik eens naar die priester toestappen die daar staat en zeggen, meneer, kan het nou niet anders? Ik heb zo'n lange reis gemaakt. De Bijbel zegt daar helemaal niks over. Wij hebben als eerste lezing dat stukje uit Jesaja 56 gelezen. En in dat stukje zegt God dat hij dat verbod opheft. Dat verbod voor eunuchen om in de tempel te komen. Wanneer? Nou, als de Messias komt. En die is gekomen. Het heil van God doorbreekt alle grenzen. Voor die man uit Ethiopië geldt, door zijn doop wordt hij verbonden met Jezus. En zo zal hij op een bijzondere manier toekomst krijgen. En verbonden met Jezus krijgt hij eeuwig leven. Wat zei Jesaja in 56? Ik geef hem een eeuwige naam. Een naam die onvergankelijk is. En wat is belangrijk, hè? Om een naam te hebben. Want een naam maakt dat je niet anoniem bent. Een naam maakt jou herkenbaar, onderscheiden als persoon. Met je naam word je aangesproken. Je naam zegt soms ook iets over wie je bent. En deze anonieme Ethiopiër wordt door zijn doop, daar langs die stille weg, op naam gezet van Jezus. En als je iets op jouw naam zet, dan wordt het je eigendom. Als je bijvoorbeeld een auto koopt, dan wordt die op jouw naam gezet. Hij moet nog op naam gezet worden, zeggen ze dan. En dat betekent dat, het is jouw auto. Sporters kunnen een record op hun naam zetten. Dat betekent, zij zijn degene die aanspraak kunnen maken op die bijzondere prestatie. Dat record is dan verbonden met die ene sporter. Het hoort bij hem of haar. Zo zet de doop je op naam van Jezus Christus en maakte die doop jouw eigendom van Jezus. Eigenlijk zegt dit verhaal wie je ook bent, wat je ook hebt meegemaakt, wie of wat jou ook heeft beschadigd. Het verhaal van de man uit Ethiopië zegt, je hoort erbij. Je mag er zijn. Je bestaat voor God. Hij redt je van niet bestaan. Je mag leven op naam van Jezus. En dat bepaalt wie jij bent. Voor de rest van je leven. Nadat hij eunuch gedoopt is, lezen we dat hij zijn reis vervolgt met groot enthousiasme en vreugde. Alleen met zijn nieuwe geloof. En waarschijnlijk, stel ik me zo voor, verder lezend in zijn boekrol. Moet je je indenken, het was er een van Jesaja. Uiteindelijk zal hij terechtkomen bij hoofdstuk 56. Daar gaat het echt over hem. En als ik dat bedenk, zie ik hem gewoon stralen in die wagen. Hoe zou het gegaan zijn? Thuis? In Ethiopië? In Ethiopië was een christelijke kerk. Lang voordat westerse zendelingen daar kwamen. Het is een van de oudste christelijke kerken in de wereld. Heeft de eunuch daar geestelijke zonen en dochters gekregen? Met wie hij zijn vreugde over Jezus heeft gedeeld? Wie zal het zeggen? God gaat zijn ongekende gang tot op de dag van vandaag en hij schakelt ons in om getuige te zijn van zijn allesomvattende liefde, want het is zijn verlangen dat zijn koninkrijk vol zal worden met vogels van allerlei pluimage, met mensen vanuit de hele wereld. Hij zoekt. En hij zal vinden. Amen. We gaan zingen uit Psalm 87. En die psalm, die spreekt ook over wat er gebeurt. Dat allerlei mensen bij hem zullen horen. En dat ze samen God zullen loven en danken. Psalm 87, de versen 2 en 3 zullen we zingen. We zullen samen danken en ook voor elkaar bidden. Heere God, u die de Heer van de wereld bent, de Heer van alle mensen, die het verlangen hebt dat uw koninkrijk vol zal worden met mensen van over de hele wereld, vanuit uw hele schepping. Dank u wel dat we mogen weten, Heer, dat dat uw verlangen is. En dat u daarmee ook laat zien dat niemand kan zeggen, het is niet voor mij. Ik hoor er niet bij. Heer, u kijkt naar ons allemaal uit. Het is uw verlangen dat we bij u horen en met u zullen leven. En daar doet u alles voor. Daar heeft u alles voor gedaan door de Heer Jezus naar deze wereld te sturen. Help ons dan om met u te leven, ons hart niet dicht te houden voor u en voor uw stem. Maak ons mensen die getuigen van uw liefde en van uw evangelie. Geef ons vrijmoedigheid, Heer, om te laten zien wie u voor ons bent. Help ons om mogelijkheden te zien om het evangelie te delen. Geef ons fijngevoeligheid, zodat we de stem van uw geest zullen horen en zullen gehoorzamen. We bidden u voor zendingswerkers in deze hele wereld. Geef ze kracht, geef ze enthousiasme en bemoedig ze, ook als het moeilijk is. We bidden u, Heer, vanmorgen voor al die mensen die beschadigd zijn, op wat voor manier ook. Gekwetst, gebroken, geknakt soms, door wat anderen hen hebben aangedaan, in woorden, in daden. Wilt u heling geven? Herstel. Wilt u de littekens genezen en de pijn wegnemen? Geef opening, Heer, naar de toekomst, dat ze mogen weten dat ze op naam van u staan, Heer Jezus. Geef ons liefde voor mensen van wie we weten dat ze gewond zijn en verdriet hebben. We bidden u, Heer, voor ons land en ons volk. Massaal hebben we u de rug toegekeerd. Uw geboden vertrapt. Uw wetten naast ons neergelegd. Heer, en nu staan we voor de verkiezingen. We bidden om een regering die zich laat leiden door wat goed is voor land en volk. Voor mensen die de moed hebben om op te staan tegen polarisatie, tegen haat en nijd. Heer, geef uw zegen over deze verkiezingen. Geef wijsheid om een goede keuze te maken aan de mensen die naar de stembus gaan. Heer, we bidden u, vergeef ons land, vergeef ons volk en breng ons terug naar u, want daarin zal zegen zijn, daarin ligt onze vrede. Heer, we bidden u, ontferm u over deze wereld. We denken aan het fragiele bestand in Israël en Gaza. We danken u dat er een begin is. Maar Heer, er is zoveel nog onzeker, wilt u erbij zijn? Geef dat er een bestendige rust mag komen. Dat mensen hun leven weer op kunnen gaan pakken. De kinderen van Ismaël en de kinderen van Israël. Heer, laat gerechtigheid mogen heersen. We bidden u ook om vrede voor Oekraïne en Rusland. Zo lang al oorlog. Geef vrede, Heer. Het duurt al zo lang. En dan noemen we nog niet eens al die andere plekken in uw schepping, waar ook het onrecht heerst. Waar mensen worden gemarteld. Waar hen wordt onthouden wat ze nodig hebben, de basisbehoeften. O God, wees uw schepping genadig en ontferm u over ons. Laat uw koninkrijk komen, dat rijk van vrede en recht. Maak ons vredestichters op de plek die u ons geeft. We bidden u vanmorgen voor Nelke Havers. U kent haar situatie. U weet, Heer, hoe het met haar is. Het laatste stukje van haar leven wat ze moet gaan. Wees met uw handen onder dat leven. Dat ze mag ervaren dat u haar draagt. Dag aan dag. Geef haar vrede en vertrouwen. Overgave. Rust en de zekerheid dat ze bij u geborgen is. Wees ook met hen die om haar heen staan. Die zorgen. Die aandacht geven. En die ook moeite en verdriet kennen. Heer, zo leggen we alles in uw handen. Ook deze nieuwe week. U weet wat er voor ligt. Ga met ons mee. En leid ons. En hoor ons, Heer, als we onze gebeden besluiten. Met het gebed wat de Heere Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Is er nu de collecte? Oké. Na de collecte zingen wij als slotlied dan lied 969... In Christus is nog west, nog oost. Eén worden we in hem. Thank you. We mogen van hier gaan en de zegen van God met ons meedragen. Als God zijn zegen over ons uitspreekt, dan betekent dat dat hij goede woorden over ons uitspreekt. Zo gezegend mogen we de nieuwe week in. Hou die zegen niet alleen voor jezelf, maar deel hem ook uit aan alle mensen die God komende week op je weg brengt. En wees zo, in zijn naam, tot zegen voor anderen. Ontvang de zegen van de Heer. De Heer zegent u en hij beschermt u. De Heer laat zijn aangezicht over u lichten en hij betoont u zijn genade. De Heer verheft zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede.